Zullen we samen een gedeelte gaan lezen uit de brief aan de Hebreeën? Dan lezen we hoofdstuk 10 vanaf vers 19 tot en met vers 25. Hebreeën 10 vanaf vers 19. Daar staat het volgende. Daar wij dus broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus langs de nieuwe en levende weg die hij ons heeft ingewijd, door het voorhangsel heen, dat is zijn vlees, en wij een grote priester over het huis van God hebben, laten wij naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, de harten door besprenkeling gezuiverd van het kwaad geweten en het lichaam gewassen met rein water. Laten wij de belijdenis van de hoop onwankelbaar vasthouden. Want hij die beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkander acht geven tot aanvuring van liefde en goede werken. En laten we onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen gewoon zijn, maar elkaar vermanen en dat zoveel te meer naarmate u de dag ziet naderen. Boven de prediking heb ik gezet, wij bezitten volle vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom. In de prediking van 4 oktober hebben we al stilgestaan bij het allerheiligste. Het volmaakte werk wat de Heere Jezus heeft gedaan. Om even de indeling van de brief aan de Hebreeën nog even weer in herinnering te brengen. De Heere Jezus is de nieuwe en de levende weg. Deze brief, die geschreven is aan de gelovigen uit de Joden, uit de Israëlieten, die tot geloof waren gekomen. En hierin wordt zo duidelijk naar voren gebracht wie de persoon van de Heere Jezus Christus is. Want hij is zoveel meer dan iedereen. Daar gaat het eerste gedeelte van deze brief over, tot hoofdstuk 10 vers 18. En dan het tweede gedeelte, waar we vanmorgen bij stilstaan, een gedeelte daarvan. Begint vanaf vers 19 en dat eindigt door tot hoofdstuk 23 vers 24. Dat is de praktijk van ons als christen. Wat doen we met datgene wat we ontvangen hebben in de persoon van de Heere Jezus Christus? Want aan de ene kant is het heel goed om te weten, te snappen van wie hij is. Maar wat werkt dat vervolgens uit in ons leven? Om nog even het... De vorige keer heb ik dat allemaal uitvoerig behandeld, dus daar ga ik even heel snel doorheen. Het eerste gedeelte spreekt over de Heere Jezus, de nieuwe en de allergrootste verlosser. Hij is zoveel meer dan de profeten. Hij is zoveel meer dan de engelen. Hij is zoveel meer dan Mozes. Hij is zoveel meer dan Jozua en zoveel meer dan Aaron. En dan... Datgene wat zo duidelijk naar voren komt, begint hoofdstuk 8 vers 1, ik haal dat zo ook nog even aan, maar om dat nu alvast even te noemen. De hoofdzaak nu van wat wij zeggen is, dat wij zo'n hoge priester hebben, die is gaan zitten aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen, een bedienaar van het heiligdom en van de ware tabernakel, die de Heere heeft opgericht, niet een mens. Wij hebben zo'n hoge priester die in de hemel is. En hij biedt de allerbeste beloften. Hij opent het allerheiligste heiligdom, waar we vanmorgen bij stilstaan. Hij verzegelt door het allerbeste offer. En hij behaalt de allerbeste resultaten. Ingaan in het heiligdom. En het laatste gedeelte, dat gaat over, heb ik net al gezegd, het geloof waar het om draait, het ware en het allerbeste antwoord op datgene wat wij kunnen bedenken, om zo maar te zeggen. Maar vanmorgen staan we stil bij ingaan in het heiligdom. En eigenlijk bij drie punten. goede preek bestaat uit 3 punten. 4 redenen om in te gaan in het heiligdom. Daar staan we als eerste bij stil. Dan vervolgens 4 kenmerken om in te gaan in het heiligdom. En 4 aansporingen die komen vanuit het heiligdom. Als eerste 4 redenen om in te gaan in het heiligdom. Dat hebben we gelezen in hoofdstuk 10, vers 19 tot 21. Daar staan de punten die we gaan bekijken verder. Daar we dus broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom, door het bloed van Jezus, langs de nieuwe en levende weg die Hij ons heeft ingewijd, door het voorhangsel heen, dat is zijn vlees. En wij een grote priester over het huis van God hebben. Als eerste even stilstaan bij het woordje dus. Simpel woordje, maar het geeft dus aan datgene wat in de vorige hoofdstukken is beschreven. Hier krijgen we dus de conclusie van datgene wat ervoor geschreven is. En de vorige keer heb ik ook al gezegd, toen we Hebreeën 10 vers 1 tot 18 hebben behandeld, dat dat het heiligdom is waar de Heer Jezus in heeft gezegd bij zijn komen in deze wereld, vers 5 van hoofdstuk 10. Daarom zegt hij bij zijn komen in de wereld, slachtoffer en offeranden hebt u niet gewild, maar u hebt mij een lichaam toebereid. En dan in vers 9, zei hij daarna, zie, ik kom om uw wil te doen. En dan in vers 14, want door één offerande heeft hij voor altijd hen volmaakt die geheiligd worden. Dat is nogal wat hier staat. Hè? Wat de Heer Jezus heeft gedaan, dat is zo onvoorstelbaar groot. En wie hij is de allergrootste. En als je daarbij stilstaat, dan is hier de aansporing, of krijgen we dan de aanduidingen van hoe mogen we daarmee omgaan. Daar wij dus broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het ware heiligdom. Want wie worden hier aangesproken? De broeders. Dat is wel even mooi om terug te bladeren naar Hebreeën 3, want daar wordt het ook heel mooi gezegd, wie die broeders dan precies zijn. Hebreeën 3, vers 1 tot 6. Er staat daarom heilige broeders. Let even op dat woordje heilige. Hè? Dat is niet zomaar een broeder. Nee, dit is een heilige broeder. Deelgenoten van de hemelse roeping. Beschouwt de apostel en hoge priester van onze belijdenis, Jezus, die trouw is aan hem die hem heeft aangesteld, zoals ook Mozes was in heel zijn huis. Want deze is zoveel groter heerlijkheid waard geacht dan Mozes, als hij die het huis gebouwd heeft, groter eer heeft dan het huis. Want elk huis wordt door iemand gebouwd, maar die alles heeft gebouwd is God. En Mozes was wel trouw in heel zijn huis als dienaar tot getuigenis van wat gesproken zou worden. Maar Christus als zoon over zijn huis, wiens huis wij zijn, als wij de vrijmoedigheid en het roemen in de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Heilige broeders, deelgenoten van de hemelse roeping. Wij zijn het huis van Christus. Want als we spreken over het heiligdom, waar gaat het dan eigenlijk om? Hier wordt al wat aangegeven, dat heeft te maken met onze plaats en positie die wij mogen innemen. Sterker nog, je kunt het beter zeggen, al ingenomen hebben door het geloof. Want hier staat dat we vrijmoedigheid hebben. Hebreeën 10 vers 19. Daar wij dus vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom. En als we dan even verder lezen in Hebreeën 12, dan hebben we een beetje een indruk van waar praten we eigenlijk over. Hebreeën 12 vers 22. Daar staat, maar u bent genaderd tot de berg Zion en tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizenden van engelen, de algemene vergadering, en tot de gemeente van de eerstgeborenen, die in de hemelen staan opgeschreven, en tot God, de rechter van allen, en tot de geesten van de tot volmaaktheid gekomen rechtvaardigen, en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, en tot het bloed van de besprenkeling dat beter spreekt dan Abel. Laat dat eens even rustig in je inwerken, wat hier niet allemaal staat. Dat wij daartoe zijn genaderd, dat wij daar toegang tot hebben, tot die plaats. Je kunt zeggen, dit is het heilige der heiligen, het allerheiligste wat zich in de hemel bevindt. Want we mogen zomaar dat toetreden, want dat hebben we ook gelezen, dat is het vervolg wat er staat. We mogen met vrijmoedigheid ingaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Als we even lezen wat staat in hoofdstuk 9, vers 11 en 12. Ik heb het net al even aangehaald, een gedeelte daarvan. Maar Christus, gekomen als hoge priester van de komende goederen, door de grotere en volmaakte tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is niet van deze schepping, ook niet door het bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed, is hij eens voor altijd ingegaan in het heiligdom, na een eeuwige verlossing verworven te hebben. Andere vertalingen die gebruiken, maar met zijn eigen bloed is hij voor eens voor altijd ingegaan. Maar er staat in de Griekse woordje dia, en dat betekent heel duidelijk door. Dia, dat kennen we denk ik allemaal wel, hè, als je... Vroeger gebruikten ze wel een diaprojector, dan heb je zo'n klein dingetje en daar schijnt iets doorheen. Maar dit is een vrij belangrijk principe, want het bloed van de Heere Jezus Christus is gestort hier op aarde. Denk aan de gezeling. Denk aan de doornenkroon die op zijn hoofd is gezet. Denk aan de handen die doorboord zijn met de spijker. Zijn linker en zijn rechterhand. En zijn voeten die doorboord zijn ook met een spijker. Dat hij verhoogd was, gehangen is aan het kruis daar op Golgotha en zijn bloed heeft gestort. Want wat is het principe van het bloed storten? Denk aan hetgeen wat staat in Exodus. Bij de uittocht van Egypte moesten de Joden een bokje slachten en het bloed strijken aan de zijposten en de bovendorbel van de deur. En als de verderfengel kwam, dan ging hij de deur voorbij. Sommigen zeggen, hij ging erover, maar goed. Hij ging voorbij. Het oordeel ging zo iemand voorbij. En dat is het principe, als ik het bloed zie, dan ga ik voorbij. En we hebben het net ook gelezen in Hebreeën 12... Het bloed wat krachtiger spreekt dan Abel. Nou, wat wordt er gezegd van het bloed van Abel? Want op het moment dat Kaïn zijn broer Abel doodslaat, dat staat er in Genesis 4, Vers 10. En hij zeide, de Heere zeide tegen Kaïn, wat heb gij gedaan? Daar is een stem van het bloed van uw broeder, dat tot mij roept van de aardbodem. Hier zien we het principe van het storten van het bloed, dat het op de aarde moet plaatsvinden. Vervolgens na zijn opstanding, ik heb dat trouwens opgezocht hoe snel dat bloed stolt, dat blijkt na 3 dagen gestold te zijn. Nadat het lichaam is overleden, dan na 3 dagen is het bloed gestold in het lichaam. Toen de Heer Jezus opstand uit de dood, was zijn bloed, om zo maar te zeggen, gegeven. Hij heeft zich daar toen volmaakt getoond aan zijn vader. Na zijn sterven, weten we, is hij nedergedaald in de diepste delen van de aarde. Is de gevangenis gevangen genomen en meegenomen. Dat lezen we allemaal in Efeze 4. Maar toen hij opstond uit de dood, heeft hij zich volmaakt getoond. Toen is hij nog 40 dagen hier op aarde geweest, of rondgewandeld, verschenen om zo maar te zeggen. Maar om in te komen in het heiligdom, daar is het bloed van de Heere Jezus voor gestort. Dat is het, de basis, de grondslag voor alle dingen. Vervolgens als we gaan naar Hebreeën 10, wat we verder lezen, daar staat, daar we dus broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom, door het bloed van Jezus, langs de nieuwe en levende weg die Hij ons heeft ingewijd. Er is een nieuwe en levende weg ingewijd. Nou, dat is heel duidelijk wat er staat in Johannes 14, vers 4 tot 6, daar staat, en waar ik heen ga, weet u, en de weg weet u. Thomas zei tot hem, Heere, wij weten niet waar u heen gaat. Hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tot hem, ik ben de weg, en de waarheid, en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Heb je dat al toegepast in uw leven? Weet u dat? Ik ga er eigenlijk vanuit dat iedereen dat weet. Maar dit was voor mij het vers wat mij duidelijk maakte dat ik kon naderen tot God de Vader door de Heere Jezus Christus. Door het bloed van de Heere Jezus, als je tot hem spreekt in gebed en snapt van Hij is de weg. En het is ook de enige weg. Er zijn niet allemaal wegen tot God de Vader. Want als je om je heen kijkt, hoeveel mensen beweren wel niet en hoeveel gelovend zijn er wel niet, die zeggen van ja, als je dat gelooft, dan is het. Nee, ik ben de weg. En ik leg er even heel sterk de nadruk op, want het woordje ik ben, dat is niemand anders dan de ik ben die ik ben, die zich bekend maakte aan Mozes. En dat is niemand anders dan Yahweh. De ik ben. Hij is het waar alles om draait in Gods woord. Elke bladzijde van Gods woord gaat om de persoon, om Yahweh. Daar draait het om. Dat is het centrale thema van heel Gods woord. En daar is dus voor ons de oproep om toe te gaan met vrijmoedigheid in het heiligdom. Je zou kunnen zeggen, eigenlijk een hele vertrouwde relatie die wij hebben, niet hier op aarde, maar bij de Heere zelf. Daarbij hebben we een grote priester over het huis van God. Om dat nog een beetje duidelijk te maken van hoe dat in elkaar zat. Als we kijken naar het maken van de tabernakel, zoals dat in Exodus naar voren wordt gebracht, uitgelegd. Dan zien we daar hoe de buitenkant was omringd door wit linnen, fijn getwerend linnen, wit, dat was de buitenkant. Als je naar binnen kwam, dan kwam je eerst bij het brandofferaltaar. dan vervolgens in het koperen wasvat. Nou, het brandofferaltaar was eigenlijk voor iedereen. En daar zie je ook het principe, als de Joden naar de tabernakel gingen, hadden ze altijd iets bij zich. Ik weet niet hoe u hier vanmorgen bent gekomen. Hoe bent u hier vanmorgen gekomen? Om iets te ontvangen of iets mee te geven? Want dat is het principe van de tabernakel. Elke keer als iemand daar kwam, had hij iets bij zich. Had hij zonde gedaan, hij moest een offer brengen. Daar gaat het brandofferaltaar over. En laat het duidelijk zijn, alles spreekt van de Heer Jezus. Hij heeft zijn leven gegeven. Vervolgens hebben we het koperen wasvat. Want als de levieten die dienst hadden in die tabernakel, was er steeds de wassing van water. En de levieten mochten dan komen in het heilige. Dat is het eerste stukje waar de tafel van de toonbroden stonden en de gouden kandelaar en ook het reukofferaltaar. Maar het was heel bijzonder als je erna gaat denken over het heilige der heiligen, waar we vanmorgen over spreken, het heiligdom. Daar mocht maar één keer per jaar alleen de hoge priester komen. En dat was een heel ritueel. Hij mocht er niet zomaar even naartoe lopen. Nee, hij moest zich wassen. Hij moest zijn mooie kleding die hij had afleggen, een linnen kleed aan doen. Er moest een offer gebracht worden, twee bokken. Eén moest weggestuurd worden in de woestijn, een andere moest het bloed van opgevangen worden. En als al die rituelen, wat wij noemen de grote wat genoemd wordt de grote verzoendag, Leviticus 16, mocht hij komen in het heilige der heiligen, het voorhang, want er zijn twee voorhangen, de eerste en de tweede in het heilige der heiligen, mocht die hoge priester binnenkomen. Het bloed storten op de genadetroon van de ark van het verbond. En als het offer werd aanvaard, betekende dat de zonden van het afgelopen jaar vergeven waren. Hebreeën 4, vers 14 tot 16, laten we dat vervolgens even lezen. Hebreeën 4, vers 14 tot 16, daar staat het volgende. Daar wij nu een grote hoge priester hebben die de hemelen is doorgegaan. Jezus, de Zoon van God, laten wij de belijdenis vasthouden. Want we hebben niet een hoge priester die niet met onze zwakheden kan meelijden, maar één die in alle dingen verzocht is als wij, met uitzondering van zonde. Laten wij dus met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden tot hulp op de juiste tijd. Wij hebben nu zo'n grote hoge priester. Hij is gaan zitten aan de rechterhand van de Vader. Hij behartigt de belangen voor ons. In het Grieks wordt daar wel het woord parakletos voor gebruikt, de trooster, de helper. De hoge priester, die is gaan zitten aan Gods rechterhand. En dan staat er hier zo mooi dat we dat met vrijmoedigheid mogen doen. Wij hoeven niet te sidderen van, oh, wat gaat er nu gebeuren als we tot die troon naderen? We hebben de vrijmoedigheid gekregen om tot hem te naderen in het allerheiligste wat we kunnen bedenken. En we hebben het al gelezen in Hebreeën 8 vers 1. De hoofdzaak nu van wat wij zeggen is dat wij zo'n hoge priester hebben. Die is gaan zitten aan de rechterzijde van de troon van de majesteit in de hemelen. Een bedienaar van het heiligdom en van de ware tabernakel die de Heer heeft opgericht, niet een mens. Dit was een schaduw van datgene wat de werkelijkheid is in de hemel. En het bijzondere is dat wij tot in het allerheiligste met vrijmoedigheid mogen naderen, toe mogen gaan. Ik heb een boek gelezen en die legde daar zo sterk de nadruk op, dat naderen in het heiligdom. Ik denk van, het is wel eens goed om daar goed over na te denken. Want wat betekent dat nu eigenlijk? Want we weten het denk ik allemaal, dat we zo tot de Here mogen naderen. Maar hebben we wel in de gaten, snappen we wel, hoe bijzonder dat is. Want het is niet zomaar iets. We praten over diegene die de schepper van hemel en aarde is. Tot de meest belangrijke die je maar kunt bedenken. En dan staat er zo mooi dat we dat we vrijmoedigheid hebben. Maar als je nou naar jezelf kijkt, hoe vaak per dag bent u in dat heiligdom te vinden? Voor alle duidelijkheid, de priester daar mocht het maar één keer per jaar doen, hè? Eén keer per jaar. En wij mogen elk moment van de dag komen in dat heiligdom. Hoe bijzonder is dat? Dat kunnen we doen door middel van gebed. En dan staat er zo mooi in 1 Thessalonicenzen 5, bid zonder ophouden. Je zou wel zeggen, wat kan dat dan? De mogelijkheid wordt ons gegeven. Dat heiligdom is beschikbaar voor ons. Vervolgens gaan we kijken naar 4 kenmerken om in te gaan in het heiligdom. Vers 22 van Hebreeën 10. Laten wij naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, de harten door besprenkeling gezuiverd van het kwaad geweten en het lichaam gewassen met rein water. Een waarachtig hart. Waar is jouw hart vol van? We hebben een mooi spreekwoord, waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Wij hebben een waarachtig hart gekregen toen we tot geloof kwamen in de persoon van de Heer Jezus Christus. En vervolgens is daar in volle zekerheid van het geloof. Hebreeën 11 vers 1 zegt, het geloof nu is de zekerheid van wat men hoopt, de overtuiging van wat men niet ziet. Want dat is geloof. We geloven in de dingen die we niet kunnen zien met ons natuurlijk oog. En daarom is het de waarheid. Want de dingen die we kunnen zien, gaan allemaal voorbij. Maar de dingen die we niet zijn, dan praat je over het heiligdom in de hemel zelf. Het hart gereinigd van enigerlei besef van kwaad, van het kwaad geweten. We hebben een waarachtig hart en ons hart is gereinigd. En het lichaam is gewassen met rein water. Denk nogmaals aan die hoge priester, die zich eerst moest wassen voordat hij het heilige der heiligen in mocht komen. Zoals staat in Leviticus 16 vers 4. Het heilige linnen onderkleed zal hij aantrekken en een linnen broek zal over zijn vlees zijn en met een linnen gordel zal hij zich omgorden en een linnen tulband zal hij zich ombinden. Dit zijn heilige klederen die hij zal aantrekken nadat hij zijn lichaam in water gebaad heeft. Dat hele proces van die hoge priester, die mocht gaan in het heilige der heiligen, dat was dus niet zomaar, dat was een hele procedure, zat eraan vast. Dan de derde, 4 aansporingen die komen vanuit het heiligdom. En dat wordt steeds voorafgegaan, kun je zeggen, met het woord laten. Als eerste nogmaals vers 22. Laten wij naderen in volle zekerheid van het geloof. En dan vervolgens vers 23. Laten wij de belijdenis van de hoop onwankelbaar vasthouden. Want hij die beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkaar acht geven. Tot aanvuring van liefde en goede werken. En laten we onze eigen bijeenkomst niet verzuimen zoals sommigen gewoon zijn, maar elkaar vermanen en dat zoveel te meer naarmate u de dag ziet naderen. Laat ons naderen in volle zekerheid van het geloof. En het bijzondere is dat het volgende hoofdstuk, Hebreeën 11, vol staat met voorbeelden van mensen die door het geloof hebben gewandeld. Ik ga ze niet allemaal noemen, maar het eerste die genoemd wordt is Abel. Die heb ik al eerder genoemd, vers 4 van hoofdstuk 11. Door het geloof offerde Abel aan God een beter slachtoffer dan Kaïn, waardoor hij getuigenis verkregen heeft dat hij rechtvaardig was, daar God over zijn gaven getuigenis gaf, en daardoor spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Wat doet geloof toch veel met mensen? Want we hebben het nu nog over Abel. Terwijl Abel bijna 6000 jaar geleden, misschien ietsjes minder, maar gestorven is. Wat is het? Datgene wat Abel gedaan heeft, spreekt nog steeds. Want hij offerde aan God een beter slachtoffer dan Kaïn. Nou, daar zou ik heel veel over kunnen zeggen, dat ga ik niet doen. Het tweede punt wat naar voren komt, laat ons de belijdenis der hoop vasthouden. In het Nederlands, dan moet je altijd uitleggen, van is het woord hoop een beetje, nou ja, we hopen morgen dat het wat beter weer wordt, dat het wat minder koud wordt of wat dan ook. Je kunt allemaal aanduidingen geven van, oh, een beetje twijfelachtig, het kan wel, het kan niet. Maar als we dat zien vanuit Gods woord, dan gaan we even naar Hebreeën 6, vers 17 tot 20. Daarom heeft God, omdat hij de erfgenaam van de belofte, de onveranderlijkheid van zijn raad overvloedig wilde bewijzen, zich met een eed verbonden, opdat wij door deze twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke vertroosting hebben. Wij die de toevlucht hebben genomen om de voorgestelde hoop aan te grijpen. Deze hebben wij als een anker van de ziel, dat zeker en vast is en ingaat tot binnen het voorhangsel in het heiligdom, waar Jezus als voorloper voor ons is ingegaan, naar de orde van Melchizedek, hoge priester geworden tot in eeuwigheid. Hoop, de verwachting, het uitzien, dat is zo vast en zeker. En dat wordt hier vergeleken met een anker voor de ziel. Nou, ik weet niet, als je weet wat een anker is, als je een boot hebt en men heeft een anker, gebeurt er niks mee, tot het moment dat het anker losgelaten wordt en zich op de bodem van de grond vastzet. En dan ligt een schip stil. Die verwachting, die hoop hebben we op de persoon van de Heer Jezus Christus, die nu in de hemel is, zit aan de rechterhand van de Vader, waar we zo elk moment van de dag tot mogen naderen in het heiligdom. Laten we de belijdenis der hoop vasthouden, laat ons dat niet afnemen. Want die hoop, die verwachting is wel zo geweldig. Datgene wat er gaat gebeuren. En dan staat er vervolgens, laat ons op elkander achtgeving tot aansporing, aanmoediging, aanvuring der liefde. Het woord liefde wat hier gebruikt wordt, dat is het Griekse woord agape. En dat moet je altijd wel even uitleggen, want Agape wil zeggen de liefde die de Vader had, de Zoon had, de Heilige Geest had, ten opzichte van ons als mens. Het is liefde wat geeft en wat niet direct terugverwacht. Sterker nog, het is liefde die geeft. En dat is iets wat wij van nature niet hebben. Als de een de ander lief heeft, is er altijd de bedoeling dat daar een relatie is ten opzichte van elkaar. Als de een alleen maar geeft en nooit ontvangt, dan gaat het niet goed tussen die twee, om zo maar te zeggen. Maar dit is iets wat veel hoger en dieper gaat, want het geeft, sterker nog, het heeft gegeven in de persoon van de Heer Jezus Christus, zijn leven, zijn bloed heeft hij gestort voor jou, voor mij. Maar laten we maar even opslaan wat er staat in Johannes 13, vers 34 en 35. Er staat, een nieuw gebod geef ik u, dat u elkaar lief hebt, zoals ik u heb lief gehad. Dat ook u elkaar lief hebt. Hieraan zullen allen weten dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt. Want wat is de vrucht van de geest? Waar begint het mee? Galaten 5 vers 22. Precies. En het gekke is dat hier staat, een nieuw gebod. Hoe kun je nu ooit een gebod geven dat bestaat uit je moet elkaar lief hebben? Maar dit gaat veel verder. Hier staat, zoals ik u heb lief gehad. En welke liefde is getoond in datgene wat de Heere Jezus Christus hier op aarde gedaan heeft? Want hoe meer je daarover nadenkt, hoe meer je onder de indruk komt van datgene wat hij heeft gedaan. Als je weet en snapt wat we gelezen hebben in Hebreeën 10. Zie, hier ben ik om uw wil te doen. Dat heeft hij vanuit de eeuwigheid gezegd. Hij is naar deze aarde gekomen. Steeds ook met dat in zijn gedachten, om zo maar te zeggen. Die liefde was zo onvoorstelbaar groot. En wat zeiden de mensen uiteindelijk? Weg met hem, kruisigt hem. Hij is de weg van vernedering gegaan. Zoals een schaap stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Tot het moment daar was van die 3 uur duisternis dat de straf van de zonde werd gelegd op de Heer Jezus Christus, dat zijn bloed is gestort tot vergeving van de zonde. Maar hoe staat het met ons? Zitten wij elke zondag elkaar uit te nodigen van, nou, er is weer een samenkomst. Geweldig, komt allemaal. Ik hoor dat niet zo heel vaak horen zeggen. Ik las zelfs een verklaring van Dirk en Janssen, en die zei van, nou, dit kom ik nooit tegen. Maar dat staat hier wel, hè. Laat ons op elkaar acht geven tot aansporing, aanmoediging, aanvuring der liefde en der goede werken. En dan het laatste wat er staat, bijna het laatste. En laten we onze eigen bijeenkomst niet verzuimen zoals sommigen gewoon zijn. En ik las daar echt werkelijk een schitterend commentaar op van broeder Jacob Klein-Haneveld. De uitdrukking onderlinge bijeenkomst komt van het Griekse woord episynagoge. Dat is bijeenvergadering. Hier heeft het betrekking op het samen vergaderen van de gelovigen op aarde. Hetzelfde woord wordt ook gebruikt in 2 Thessalonicenzen 2 vers 1, daar staat, wij vragen u echter broeders, in verband met de komst van onze Heer Jezus Christus en onze één vergadering tot hem. In betrekking tot de opname in de lucht, om de Heer Jezus te ontmoeten. Elke onderlinge bijeenkomst is dus eigenlijk een voorproef en een voorbereiding voor die wonderlijke toevergadering tot de Heer Jezus op die grote dag. Als we uit de tekenen der tijden zien dat die dag nadert, moet dit voor ons een reden te meer zijn om elkaar aan te sporen, te vermanen, deze onderlinge bijeenkomst niet te verzuimen. Zoals staat in Romeinen 13 vers 11. En dit zeg ik te meer, terwijl wij de gelegenheid destijds weten, dat het de ure is dat wij nu uit de slaap ontwaken. Want de zaligheid is ons nu nader dan toen wij eerst geloofd hebben. Het eerstvolgende wat op het programma staat vanuit Gods raadbesluit is de harpazo. De wegrukking van de gemeente, de Heer tegemoet in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heer zijn. En als je daarover nadenkt, van dat geweldige moment dat we hem zullen zien van aangezicht tot aangezicht, nu is het nog het onzichtbare. De sluier, om zo maar te zeggen, wordt weggenomen. Wij zullen hem zien zoals hij is. Als je dat dus gaat toepassen op het samenkomen als gelovigen, dan is dat nogal wat. Want dat is hetgeen wat deze broeder zegt. Een prachtige vergelijking die je kunt zien vanuit Gods woord als je die twee woorden bij elkaar voegt. Want hoe geweldig is dat moment dat voor de deur staat. Want deze broeder zegt ook van let maar op de tekenen van de tijd. Nou, daar zou je nog een heel lang verhaal over kunnen vertellen. We zien om ons heen waar het naartoe gaat. Als je om je heen ziet van hoe lang kan het nog duren voordat wij hier simpelweg weggerukt moeten worden? Want als je 2 Thessalonicenzen 2 verder leest, zijn wij de weerhoudende macht voordat de zoon van het verderf, de wetteloze, zich kan openbaren. En hij op de achtergrond is alles klaar om dat uit te voeren. Wat er staat in Openbaring 13, dat men niet meer kan kopen of verkopen, tenzij men het teken van het beest op zijn rechterhand of voorhoofd heeft. Dat staat voor de deur. Wij, als gemeente, het lichaam van de Heer Jezus Christus, door de inwoning van de Heilige Geest, houden dat nog tegen. Hoe zwak wij misschien ook lijken. Is dat niet wonderlijk als je daarover nadenkt? En als je dat dan zet ten opzichte van het samen vergaderd zijn in de naam van de Heer Jezus. En dan gaat het helemaal niet om aantallen. Laat dat duidelijk zijn. Want de Bijbel zegt het heel simpel. Van waar 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in hun midden. Want er zijn natuurlijk plaatsen waar men helemaal niet zo makkelijk kan samenkomen zoals hier. Maar zoals Romeinen 13 dat zegt, dat het uren is dat wij nu uit de slaap ontwaken. Ontwaakt gij die slaapt, hè, staat op een andere plaats. Nog één dingetje om te noemen. Het woord, vermanen, daar heb ik altijd een beetje moeite mee om dat woord te gebruiken. Dat is in het Grieks parakaleo, en dat is eigenlijk bij zich roepen. Toespreken, zich richten tot, aansporen. De Statenvertaling vertaalt het vaak, dat woord vermanen, met bidden. Maar dat het een gebed is voor elkaar, om zo maar te zeggen, dat wij in vrijheid mogen samenkomen, om hem alle eer te geven. Want laat het duidelijk zijn, in een samenkomst moet het maar over één persoon gaan, en dat is de persoon van de Heer Jezus Christus. En alles wat er verder gezegd wordt, is eigenlijk totaal niet zo belangrijk. En wat wordt er veel gezegd, ook van Avekansel? Wat nergens over gaat, om dat zo maar even te zeggen. Gaat het al, het moet altijd gaan, laat ik het zo maar zeggen, om de Heere Jezus Christus. En wat een geweldige hoop en verwachting hebben we in Hem. Dat wij altijd bij Hem zullen zijn. Amen.